Aflevering 7, seizoen 4. Hoe houd je de fiscus buiten de deur? Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcastserie van advocaten, familie en erfrecht. In deze 10-delige serie spreken Inge Diepman en Joost Dix met diverse gasten. Hier zijn advocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman.
Ja, kunnen we de fiscus buiten de deur houden? Dat is een mooie vraag die voor ons ligt. Joost, hartelijk welkom weer.
Dankjewel. Met het antwoord op die vraag hebben we wel een beetje hulp nodig vandaag, vind ik.
En die hebben we.
Gelukkig.
Want hij is teruggekomen, ja? Waar ik erg blij mee ben. Onze gast van de vorige aflevering. Fijn dat je er weer bent, Bernard Scholz. Want we gaan praten over een onderwerp waar veel Nederlanders graag over praten en over klagen. Belasting en specifiek erfbelasting. En jij, professor meester dokter Bernard Scholz, je bent natuurlijk degene die hier veel verstand van hebt. Ook over doceert, hoogleraar successierecht, verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Wat fijn dat je teruggekomen bent.
Met veel plezier. Ik had vorige keer ook al een verhaaltje waarom ik graag in Brabant kwam. Dus dat ga ik vandaag weer kracht bijzetten.
Heb ik vorige keer ook gemerkt, jij spreekt met ontzettend veel passie over erfrecht. Springt, omdat je hoogleraar successierecht bent, springt jouw passie voor erfbelasting, successierecht, nog eens een keer daarbovenuit?
Ja, ik wil niet zeggen daarbovenuit, maar dat ligt in het verlengde. Daar komt diezelfde emotie vrij. Eerst in het erfrecht van inderdaad de vraag wie gaat überhaupt erven. We gaan, hè, van wie is wat? Jij wat meer dan ik, bij wijze van spreken. En vervolgens staat er nog een schuldeiser aan de deur en die heet toevallig Belastingdienst. En laat die toevallig, ik begin altijd in mijn colleges met jullie denken dat je in een fiscaal college terechtgekomen bent, pocket belastingwetten bij de hand. Nee, dit is een hele bijzondere heffing, want als we in de eerste spelregel kijken in het spelregelboekje van de successiewetgeving, die bij wijze van spreken al uit 1859 komt, daar zie je staan de gevleugelde woorden. Dus wat mij betreft hadden we in één uitzending door kunnen kletsen. Want als we in het spelregelboekje kijken, staat daar: de belasting wordt geheven over hetgeen je krachtens erfrecht, dus het echte erfrecht van boek 4 Burgerlijke Wetboek, krijgt. De belasting wordt geheven op basis wat je geschonken krijgt.
Je kunt het niet zonder het ander zien, het hoort bij elkaar.
In die zin,
overal. Wij hebben het in aflevering 2 nog even gehad over die Oostenrijkse.
Ja, Oostenrijk. Ja. Hè, die mevrouw die zegt, ja, ik hoef je 0% te betalen. Hè, en er wordt zo hard gewerkt in Oostenrijk en er is heel veel inkomstenbelasting. Hè, ja. Dus daar is het anders geregeld.
Ja, maar dat was ook een beetje symbolisch. Kijk, mij is even een goed mens zijn om te zeggen, ik hoef geen belasting te betalen en ik doe het uit mezelf.
En een politiek statement.
Dus daar kun je weer van alles ook weer van vinden.
Maar alleen, in Nederland heeft het altijd alleen, bij elkaar gehoord.
Als je het over belasting hebt, in dit geval hebben we het over de Nederlandse spelregels. Ja. Dus in die zin heeft ieder land, want dat is een heel principieel punt wat je nu aanstipt. Wij zeggen bijvoorbeeld in Nederland, wij kijken naar de overledenen, waar die zitten. Maar een ander land kan bijvoorbeeld zeggen, wij heffen ook wel belasting, maar op basis van waar de ontvangers wonen. Dus in die zin zit daar gelijk al een hele belangrijke internationale component in. Als wij het over erfbelasting gaan hebben vanmiddag, neem ik aan over als vertrekpunt over de Nederlandse erfbelasting met de Nederlandse spelregels. En die zeggen, het leunt op het erven en het schenken, maar we kijken niet waar de ontvangers zitten, wij kijken waar de overledenen zitten. Dus als ik in Nederland, hier in Eindhoven op de Rabobank, krijg ik 1 miljoen van een tante uit Canada, of uit Oostenrijk, net wat je aanstipt, dan moet je je realiseren dat dat wellicht niet belast is met erfbelasting.
Maar hoe belasten wij in Nederland? Daar gaan we het over hebben. Nee, of het mogelijk is om die fiscus buiten de deur te houden, volgens mij niet. Maar je weet het maar nooit met Bernard Scholz aan tafel.
Ja, zo is het.
Aflevering 7. Ja. Hoe hou je de fiscus buiten de deur? Ik heb het gevoel, Bernard, dat jij eigenlijk zegt, het is terecht dat het erfrecht en in dit geval het belastingrecht gekoppeld zijn aan elkaar. Dus het is logisch dat wij erfbelasting moeten betalen.
In die zin was het alleen maar een juridisch-technische opmerking dat wij leunen op het civiele recht, hè, krachtens erfrecht, krachtens schenking. En dat heel veel advocaten, daar kijk ik naar Joost, van huis uit zeggen dat belastingdingetje bij dat erven, dat is niets voor mij. Alleen Joost is een notarieel en heeft dus ook de fiscale kennis van de successiewetgeving. Maar wil je een topper worden, kun je ook dat belastingrecht zien als een verdieping van jouw kennis van het erfrecht. Dus in die zin hoort dat wel degelijk, maar dat is een technische opmerking, hoort dat wel degelijk bij elkaar. Dus dat is belangrijk. Als je zegt, ik ga wat meer de nadruk leggen op, vind je dat er wel of geen erfbelasting verschuldigd is? Dat is weer de vraag eigenlijk van die kloof. In de zin van, we hebben mensen met veel geld, we hebben mensen met wat minder geld. Zie ik de functie bijvoorbeeld van die erfbelasting als, in die zin kun je daar ook een beetje een redelijke in de maatschappij herverdeling veroorzaken. Want waarom, maar nogmaals, ik ga hier geen communistische verhalen vertellen, zeker niet, maar waarom heeft iemand al bij geboorte een voorsprong dat hij al begint met 10 miljoen en de ander begint met niks? En dan gaan we ook nog belasting heffen en vaak komt die belasting wellicht ook nog wat meer bij de kleine man.
Ja, meer een principiële vraag, politieke vraag, filosofische vraag, hè, van hoe komt de staat aan de inkomsten? Kan dat bijvoorbeeld met erfbelasting zijn? En wat doet dat met de maatschappij? Hè? Of je wel erfbelasting heft of niet? En op welke manier je dat dan doet? Hè? Daar kun je een hele particulier standpunt over hebben, hè, hoe dat werkt.
Want wat lees je in de klassieke blaadjes? Erfbelasting is diefstal. Wat lees je in de moderne verhaaltjes? Hè? Piketty, of hoe je hem wil noemen, Piketty, allerlei nuances kun je dan maken. Die heeft ons geleerd eigenlijk, die heeft ons gewaarschuwd. Het is eigenlijk de meest sociale belasting die er is. Die Robin Hood-gedachte spreekt mij enorm aan. Van, goh, waarom moet je 400, en misschien ook in dat Oostenrijkse verhaal, waarom moet jij 400 miljoen euro erven en wellicht helemaal geen belasting betalen? En waarom moet die kleine man het huisje uit, omdat die misschien wel wat moet betalen?
Maar dus toch heerst er wel een gevoel bij mensen die erfgenaam zijn en die niet miljoenen erven, maar gewoon veel minder, dat er toch wel heel veel belasting betaald moet worden.
Zeker.
Kun je het even feitelijk neerzetten? Wat betalen we nu?
We hebben twee soorten mensen, de nabije en de overige. De nabije zijn degene, hè, de echtgenoten en de kinderen, even dat klassieke rollenpatroon. En als je niet bij dat clubje zit, dus die hebben sowieso echtgenoten een ruime vrijstelling van 800.000 euro. En dan kom je in de 10-20%. Dat is maatschappelijk aanvaardbaar. Maar in het rechterrijtje, als je dus geen relatie met elkaar hebt bijvoorbeeld, en je bent geen kind, een broer of een zus die erft, of een buurvrouw die erft, betaal je maar liefst 30-40% erfbelasting. Dus dat verschil is al heel erg groot.
Want die overigen hebben geen vrijstelling?
Die overigen die hebben een te verwaarlozen, 2.500 euro, te verwaarlozen vrijstelling. En wie zit er bij die overigen? Hele gekke regels hebben wij in Nederland. Daarom moest ik ook naar de Zwarte Cross om daar een opheldering te geven en het verband te leggen tussen een kratje grolsbier en als je in dat rechte rijtje zit, wat vinden wij in Nederland? De samenwoners, living apart together, die betalen maar liefst 40% erfbelasting. Dat zijn politieke keuzes, dus die moeten een huis uit. Als die een huis erven van 1 miljoen, als ze al erven, want samenwoners kun je alleen laten erven via een testament. Dus dat moet je zorgen dat je dat op orde hebt. Maar als je erft, hangt daar gelijk 40% erfbelasting aan. En wat heeft dat nu met de Zwarte Cross en kratje grolsbier te maken? Je moet naar een notaris, maar wie weet dat? Je moet naar een notaris verklaren dat er een wederzijdse zorgplicht is. De samenwoners, wederzijdse zorgplicht, moet je een notarieel samenlevingscontract, moet je meebetalen aan de kosten van de huishouding. Dus zou je opschrijven bij de notaris, ik betaal mee aan 1 kratje grolsbier, dan ga je dus van het rechterrijtje van 40% naar het linkerrijtje en heb je een vrijstelling van 800.000 euro. Dus allemaal van dat soort kleine politieke dingetjes.
Maar die wel hele grote gevolgen hebben. Want
die extreme gevolgen hebben. Dus we moeten, en als je ergens op een feestje komt in het weekend, ik weet niet wat je een weekend gaat doen, maar kijk eens om je heen, staan daar nabijen of staan daar overigen? En ja, die moeten dus hele goede voorlichting hebben.
Maar die overige moet dus Beseffen.
Samenwoners.
Samenwoners. We kennen natuurlijk hele schijnende gevallen van mensen die dan het huis uit moeten. Ja. Omdat ze
2 miljoen samenwoners in het land. En ja, die hebben problemen bij relaties die verbroken worden. Want ik heb 50.000 euro in onze badkamer gestopt. Dan heb je dus het probleem, krijg ik dat nooit terug. Voor samenwoners zijn bijna geen regels. Daarom die samenlevingscontracten zo belangrijk. Maar ook fiscaal. Ik heb geërfd. Ik krijg dat huisje. Ik krijg te horen dat ik een overige ben. Dat ik dus 40% erfbelasting over dat huisje betaal. En dat is te onbekend, maar ook te politiek willekeurig af en toe. Want de mensen die wel hun kennis hebben, die gaan even die paar honderd euro bij die notaris betalen. En zorgen dat ze met testament, met samenlevingscontract, de boel
Want als jij op zo'n podium, want jij toert door heel Nederland en met theatercolleges ook, maar je gaat dus ook naar bijvoorbeeld zo'n Zwarte Cross. Mm-hmm. Je vertelt dit. Mm-hmm. Heel aansprekend natuurlijk. Ik ken het, want een groot deel van mijn familie komt uit die hoek. Dus Grols is ook het enige wat je moet drinken.
De regio met echte mensen nog. Maar, vlees en bloed.
Ja, spreken ze je daarna aan? Heb je gesprekken hierover?
Ja, ik moet zeggen, na afloop werd er vooral veel bier gedronken. Dus, dus in die zin
dan zullen ze het begrepen hebben, denk ik.
Maar als ik zag op de social media, dat is wel tegenwoordig, vliegen dat soort dingen. Als je ergens iets geroepen hebt, vliegt dat op social media rond. En er waren wat filmpjes gemaakt. Dus in die zin kom je nu wel veel makkelijker ook in de huiskamers bij de mensen ook thuis. Dus ook na afloop bij hen spreken.
Maar je ziet hier alweer een hele belangrijke civielrechtelijke tip. Hè? Dus stel jij zou samenwonen met iemand. En die iemand die is eigenaar van een woning. Je hebt geen samenlevingscontract en je hebt geen testament. Ja. Wat gebeurt er dan? En woon je daar 20 jaar in huis? Mag je misschien nog heel even blijven zitten? Ja. Maar dan ga je er gewoon uit. Want je bent namelijk geen eigenaar van dat huis. Ja. En je bent ook geen erfgenaam.
Ja.
Dus daar zit ook alweer een civielrechtelijke tip in. Van,
het loopt eigenlijk door elkaar heen. Want als je het dan wel goed geregeld hebt, dan komt er dat fiscale labeltje. En dan krijg je dus die vragen, en dat was jouw concrete vraag, denk ik. Nabij of overig, zit ik in het linkerrijtje, dan zit ook nog een mega vrijstelling voor de partner van 800.000 euro. Of zit ik in dat dure rechterrijtje. En eigenlijk was mijn boodschap dus op de Zwarte Cross, wij gaan proberen om jullie uit dat rechterrijtje naar dat linkerrijtje te krijgen. Maar ik zie veel onwetendheid in de zin van, je hebt het thuis niet, je zit wel gezellig thuis te knuffelen. Maar je hebt het niet erover van als er morgen iemand wegvalt, welk fiscaal prijskaartje hangt er eigenlijk aan.
Dus en die vrijstelling is interessant, hè? Want we moeten natuurlijk altijd redeneren vanuit de nalatenschap, hè? Niet vanuit huwelijksvermogen. Dus als jij in gemeenschap van goederen getrouwd bent en in die gemeenschap zit 1,6 miljoen, is er nog niks aan de hand, hè? Nee, bij de Belastingdienst.
Dus in die zin valt het wel mee. En zeker bij die huurder, alleen die samenwoners, die moeten wat beter nadenken.
En als die samenwoners, een van die twee wordt ziek en weet dat die komt te overlijden, kan die dan bij leven gaan schenken? Is dat dan een optie?
Ja, schenken heb je niet die grote vrijstelling. Tenzij je zegt, maar die is nu afgeschaft. Hè? Het jubeltonnetje, bij wijze van spreken, geeft wat extra mogelijkheid om te schenken. Maar die bestaat niet meer. Daar zitten we nu in de overgangsfase van mensen die al gejubeld hebben. Die mogen dat nog wat aanvullen de komende jaren. Maar het schenken ten opzichte van het erven, die langslevende vrijstelling, die springt er echt wel uit. Maar alle kleine beetjes helpen. Dus in die zin, alles wat je al tegen een lager tarief, dat is opgebouwd 10, 20, 30, 40. Mensen zeggen nog wel eens, dan ga ik het tegen 10%. Ga ik het bijvoorbeeld
schenken. We kunnen ook nog aan de kleinkinderen denken. Hè?
En de kleinkinderen, maar ook weer voor het schenken minder interessant. Maar kleinkinderen in de testamenten. Dus in die zin zijn de regels wel zo. Dus aan de ene kant zeg ik, van alle kleine beetjes helpen. En ik kan het wat uitsmeren met schenkingen in kleinere vrijstellingen of in die 10% of 30% schijf. Maar eigenlijk sorteren mensen voor vaak toch op het overlijden. Als dan de relatie ook juridisch technisch goed georganiseerd is. Bijvoorbeeld, jij geeft een prachtig voorbeeld. We zorgen dat er een gemeenschap van goederen is. Dan is al de helft van het vermogen belastingvrij naar de andere kant. Dus in die zin, en van klassiek is de papieren schenking in Nederland heel populair. Dat je dus zegt, ik geef al iets aan mijn kinderen. Maar ja, Wij zijn in Nederland en buitenland lachen ze daarom. Hè? De Dutch gift, die gekke Hollanders, die schenken op papier. Niet met de warme hand. Die zeggen, ik geef je vandaag fiscaal technisch wel een cadeautje. Maar kom het maar ophalen als ik er niet meer ben. Ja, zo kan ik ook schenken toch. Dus in die zin moeten we dan nog een rente over. Een hele ceremonie dat je dan rente over die papieren schenking betaalt. Dus dat zijn een beetje de klassieke trucjes. Maar het belangrijkste op dit moment in het land is wel van hoe is thuis mijn relatie georganiseerd. Want of ik in die linkerrij zit of in die rechterrij, daar gaat het eigenlijk om. En daar speelt die grote vrijstelling, die relatievrijstelling, een ontzettend belangrijke rol. En wat misschien belangrijk is, op straat hoor ik overal zeggen, er is al belasting over betaald, dus het is diefstal van de overheid. Realiseer je, de ontvanger heeft daar nog niet over betaald, hè? We moeten van die 40% af. We moeten veel beter kijken van wat is een redelijke heffing. Want we vinden het in de basis best wel redelijk dat wij meebetalen aan een school. Ja. Wij vinden het best wel redelijk dat wij meebetalen aan een mooie, keurige autosnelweg. Dus in die zin willen wij Nederlanders wel belasting betalen. Alleen af en toe vinden wij het gek. Dat pikken wij niet. En ook terecht, bij de buren zitten ze ook de hele week te knuffelen in de relatie. Daar krijgen ze een vrijstelling. Wij knuffelen nog meer met elkaar. Wij houden nog meer van elkaar. En wij moeten, omdat we toevallig een ander tekstje hebben. Ja, ik wil, maar we hebben het iets anders georganiseerd. Wij moeten 40% betalen. Dus die uiterste, geen vrijstelling, mega vrijstelling. Dat moeten we veel meer op maat gaan snijden.
Komt dat eraan, denk je?
Ja, ik denk wel. De politiek is nu wel steeds meer aan het denken. Wat is redelijk, noem maar op. En er zijn hele bijzondere gevallen in het land. Ik weet niet of je in de krant bijvoorbeeld gezien hebt. Van de zomer was iemand bij de notaris en die zei, goh, ik vind mijn doktersassistenten wel aardig. Die wil ik wel in het testament zetten. Nou, zou je zeggen, prima. Alleen die notaris hoort tegenwoordig van de tuchtrechter. Notaris, je kunt die mensen niet zomaar wat doen en laten gaan. Je moet ze vooral fiscaal ook voorlichten. Want als ik, zei die notaris, dus die was daar goed van doordrongen, die dacht van, goh, als ik deze mensen zo laat gaan, betalen die 40%. En die dokterassistenten snappen we dat die in dat rechterrijtje zit van de overige. Dus, ongarm, die gaat 40% erfbelasting betalen. Dus wat zei die notaris? Ja, ik kan er niks aan doen. U zult in het huwelijk moeten treden met die mantelzorgende doktersassistent.
Is dat gebeurd al?
Zo gezegd, zo gedaan. Maar wat zei de doktersassistent? Ja, ik kan er geen genoeg van krijgen. Emotie in de erfbelasting. Wat zei die doktersassistenten tegen die notaris? Ja, ik heb al een man. En zo zijn wij fiscaal gedreven in het land. Wat zei dus die notaris? Dan zul die moeten scheiden. Zo gezegd, zo gedaan. Werd gehuwd, geregistreerd partnerschap met de doktersassistenten. Dus je zou zeggen, vrijstelling van 8 ton. Zou er nog wat over zijn, 10, 20. En dit dossier komt bij de belasting niet. Die pikken dat natuurlijk niet, hè. Ah, is men jaloers. Iedereen had wel een leuke doktersassistent willen hebben als partner. Want meneer was 80 en zij was vele jaren jonger. En zeg dus, komt met een hele oude fiscale toverspreuk. Vrouws leeg is. En vroeger op school hebben we misschien gehad, vrouws is fraude, je bent de boel aan het belazeren. En wie belazer je? Leeg is de wet. Dus de Belastingdienst mag in hele bijzondere omstandigheden zeggen, vrouws leeg is. En dat werd dus ook gezegd. Maar de rechtbank, de West-Brabant, Zeeland, dus hier in de buurt, zei, goh, ik vind dit inderdaad ook wel een hele bijzondere relatie. Maar ik voel toch wel enige genegenheid. Dus we hebben een nieuwe term erbij in het belastingrecht. Geen vrouws leeg is, en natuurlijk is men nu door een procedure. Geen vrouws leeg is, omdat dat dus, er staat nergens in de wet dat je de hele dag moet knuffelen, noem maar op. Enige, je moet het thuis, de luisteraars moeten het thuis niet misbruiken en zeggen, we voelen thuis, er wordt niet meer geknuffeld, we voelen enige genegenheid. Maar u ziet weer hoe spannend, hoeveel emotie vrijkomt rondom ook fiscale vraagstukken rondom het overlijden. Dat kan de ene keer een verhaal over een kratje grondspier zijn, een andere keer een doktersassistenten. En het meest bijzondere, ja, dat moet ik hier echt vertellen. Google is op Hoge Raad 16 februari van dit jaar. Dat is het meest bijzondere aller tijden gebeurd rondom de erfbelasting. Daar heeft iemand die al wel al ernstig ziek was. Vroeger zou ik gezegd hebben, dat is nu een beladen term, op het sterfbed. We hadden het steeds over de gemeenschap van goederen, liet Joost al vallen. Dus die heeft op het sterfbed, dat zie je wel vaker, aan boedelmenging gedaan, de huwelijkse voorwaarden gewijzigd, gemeenschap van goederen. Dan zou dat onbelast het halve vermogen naar de andere kant gaan. Maar hier is echt getoverd. Wat is hier gebeurd? Ook hier komt weer veel emotie vrij. Dat weet bijna niemand in het land. In ons wetboek staat, heel veel mensen denken op straat weer, gemeenschap van goederen is half-half, zou je zeggen. Zo is de maatschappij opgevoed. Maar wat schreef deze meneer op in zijn huwelijkse voorwaarden? Ik ga een gemeenschap van goederen hebben, we, maar dan ga ik die aandelen. 50-50 mag ik van, en dat mag. Alleen niemand weet het, maar mag. Mag ik van 90-10. Dus mijn vrouw krijgt 90 van de gemeenschap. Ik hou van mijn miljoenen 10 over. 10%. Dat is mijn kleine nalatenschapje. En zo gezegd, zo gedaan.
Maar dit kan toch iedereen doen dan?
Daarom. Daar is er spanning al om. Dat zit dus in de civielrechtelijke geheimen. Alleen, wat zei het Hof al eerder, en wat zei de advocaat-generaal, de rechtbank had al gezegd, dit kan. Maar dit was zo spannend, het hele land was hiermee bezig. Omdat iedereen zei, dit zal wel vrouwslegers zijn. Hè? En de Hoge Raad heeft dus gezegd, 16 februari, dit is principieel geen vrouwslegers. Alleen in uitzonderlijke gevallen. En maakt een prachtige nuance. Deze meneer was weliswaar ernstig ziek. Maar ernstig ziek als zodanig zeg nog niet dat je heel snel, want we hebben een termijn in de successiewetgeving, heel interessant. In Nederland word je geacht al een half jaar voor je overlijden dood te zijn. Ja, dus omdat mensen geneigd zijn om op het sterfbed allerlei schenkingen te gaan doen. Nee, zeggen ze, we kijken een half jaar terug, dan is dat toch erven. Alleen als het geen schenking is, maar een regeling in je huwelijkse voorwaarden, boedelmenging, is geen schenking, dus die 180 dagen regel geldt niet. Maar toch, zei die inspecteur, je bent de boel een belazer, hè? En de Hoge Raad heeft nu voor de eerste keer opgeschreven, ja, ernstig ziek wil nog niet zeggen dat je zo goed als overleden bent. Dus best wel spannend. En zo goed als overleden moet je dan wat nuanceren. Het was niet vanzelfsprekend dat deze meneer, ondanks een eventuele ziekte, eerder zou overlijden dan zijn echtgenoot.
Het is
heel bijzonder. Dus zeg niet tegen mij dat Schengen erfbelasting saai is. Ja, ik begin er.
Ik zie absoluut jou er niet tegen.
Het is heel erg leuk. Ja, maar wat ik wel, los van deze zaak, wat ik absoluut overhoud aan deze podcast, is dat denken in nabijen en overigen. Joost?
Zeker.
Zo is het. En Bernard is voor mij wel een nabije, maar dan net even anders.
Afsluitend, Bernard, kun je zeggen dat je in Nederland de fiscus buiten de deur kunt houden?
Als je erover nadenkt, kun je een heel eind komen. Al is het maar hier of daar met een papieren schenkingtje. En het allermooiste is natuurlijk probeer, maar dat is niet iedereen gegeven. In het zuiden zijn we daar heel erg goed in. Probeer natuurlijk op nul uit te komen. Hè? Dus in die zin, je kunt zeggen, ik neem alles mee naar het hier namaals. Maar je kunt ook zeggen, goh, we hebben van de week al een keer buiten de deur gegeten. Wie houdt ons tegen om de tweede keer nog even te gaan eten? Dus in die zin, het menselijke aspect speelt natuurlijk ook hier een
hele
belangrijke.
Ik vind het een mooi filosofisch eind van deze podcast.
Zeg maar, is dat geen mooie definitie?
Gelukkig de dag eigenlijk, zeg je. Ja, Bernard Scholz. Het was ons een groot genoegen om je hier voor de tweede keer aan tafel te hebben. Joost.
Het was fantastisch. Ja, zeker.
Tot de volgende keer.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over familie en erfrecht, gaat naar familie-erfrecht.nl, de website van advocaten, familie en erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrecht- of familierechtadvocaat. Mocht u willen reageren op deze podcast, stuur dan een e-mail naar info@familie-erfrecht.nl.